De kerkraad maakt u het volgende bekend. Vandaag begint de zondagsschool weer. Alle kinderen vanaf 4 tot 12 jaar zijn hartelijk welkom. Vanmiddag zal de heilige doop worden bediend. In ondertrouw zijn opgenomen Robin Molenaar en Jopje Gerarda van Vossen. Hun huwelijk zal vrijdag worden bevestigd in de christelijk gereformeerde kerk te Middelharnis door dominee K. Visser. Deze dienst begint om 3 uur. Volgende week zondag zal dominee M.A. Kempeneers voor ons voorgaan. Dit zo de Heere wil en wij leven.
Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heeren, Heeren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk zijner goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de 7 geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 26 en daarvan het 8e vers: wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel in het huis dat gij u hebt gesticht. Hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. Het 8e vers van Psalm 26. Van Gods heilige wet, waarna wij zingen het 3e vers van Psalm 3. Mijn ziel gans neergebogen schrikt voor uw heilig ogen in deze jammerstaat. Hoe lang zal ik nog klagen, hoe lang uw gramschap dragen, o Heer mijn toeverlaat. En daarna lezen wij Psalm 84, waarvan de versen 9 tot en met 13 de tekst vormen voor de prediking. We luisteren dus naar de wet, we zingen het 3e van Psalm 6 en daarna lezen we Psalm 84.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het 3e en aan het 4e lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan 1000 dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heren, uw Gods, niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij dien heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echt breken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naasten. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. Zangmeester op de Gittit, een psalm voor de kinderen van Korach. Hoe lieflijk zijn uw woningen, o Heere der Heerscharen. Mijn ziel is begeerig en bezwijkt ook van verlangen naar de voorhoven des Heren. Mijn hart en mijn vlees roepen uit tot de levende God. Zelfs vindt de mus een huis en de zwaluw een nest voor zich, waar zij haar jongskens legt, bij uw altaren, Heere der Heerscharen, mijn koning en mijn God. Wel gelukzalig zijn zij die in uw huis wonen, zij prijzen u gestadiglijk, Sela. Wel gelukzalig is de mens, wiens sterkte in u is, in welker hart de gebaande wegen zijn. Als zij door het dal der moebeziebomen doorgaan, stellen zij hem tot een fontein. Ook zal de regen hen gans rijkelijk overdekken. Zij gaan van kracht tot kracht. Een iegelijk van hen zal verschijnen voor God in Sion. Heere, God der Heerscharen, hoor mijn gebed. Neem het ter oren, o God van Jacob, Sela. O God, ons schild, zie en aanschouw het aangezicht van uw gezalfden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn schots te wezen, dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Want God de Heere is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degenen die in oprechtheid wandelen. Heere der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt.
We willen in onze voorbeden allereerst denken aan de rouwdragende familie van Gelder Bosman, de vader van Bianca, de schoonvader van Hugo van Gelder, is overleden. Dan willen we broeder A. Molenaar van de Torbekkenstraat weer opdragen, omdat de wond bij zijn been toch weer open ging. Zuster van ene naam die in het intermezzo verblijft. Dan broeder Koen Cabaret, die opgenomen moest worden vanwege een bacterie in zijn vinger. Een ernstige zaak was dat. Gelukkig is er een wending ten goede. Dan broeder en zuster van Die, nog steeds in het Dordwijk ziekenhuis. Achterliggende week is broeder van Die geopereerd, maar het was voor een ogenblik even kritiek. We hopen echt dat hij erdoor mag komen. Hij moest voor de tweede keer geopereerd worden. Dan onze oude zuster Den Otter Broekhuizen, die al langer topt met haar been en thuis verzorgd wordt. Dankzegging willen we doen dat broeder J. Boy weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis en dat zuster van de Brevaart Stoop ook weer thuis mocht komen na een heupoperatie. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heere, we hebben samen gezongen, hoe lief heb ik uw woning. De tent, o hemelkoning, die ge u ter ere hebt opgericht. En Heere, we mogen er weer zijn in dat huis van u. O, wat is dat toch een groot wonder dat u ons een hartelijk welkom heet. Dat niemand weggestuurd wordt. Dat we allen onder dat woord des levens een plaatsje mogen innemen. En Heere, daarin betoont u het, dat u langmoedig bent over ons. Wij bidden u of gij ons hart daarvoor wilt openen, opdat wij dat mogen opmerken. En dat het woord des levens ook in ons alle leven deze dag kracht mag doen. Voor het eerst of bij vernieuwing. Zodat wij gaan ervaren dat dat woord levend en krachtig is. En dat dat het zaad der wedergeboorte is, waardoor een mens dat nieuwe leven ontvangt. Waardoor hij in gemeenschap gebracht wordt met de levende God. Omdat we dat kwijt zijn geraakt, Heere. We zijn gevallen Adams kinderen. We hebben u de rug toegekeerd. Maar u betoont het nog een God van genade te zijn. Door het woord te laten verkondigen. En Heere, wij bidden u om het vlees geworden woord ook in dat woord open mag gaan. Geopenbaard mag worden als de enige weg der zaligheid. En dat wij dat waarachtige, zaligmakende geloof mogen ontvangen. Waardoor wij leren verstaan wat deze dichter ook zegt. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Heren, en dan bidden we u voor de gemeente met al haar noden. We denken aan Hugo en Bianca die in de achterliggende week zo plotseling geconfronteerd werden met het overlijden van vader Bosman. En u weet ook wat dat voor hem betekent. U weet ook welke sterke band ze met hem hebben gehad. En wat een groot verlies dit voor hen is. En wilt u troosten zoals geen aardse vader dat kan. Opdat zij niet alleen om een tijdelijke troost verlegen mogen zijn. Maar dat zij vooral verlegen mogen zijn om de eeuwige troost. Beide in het leven en in het sterven. Denk ook aan moeder Bosman met de kinderen en de kleinkinderen als zij de komende week bij het open graf zullen staan. Heere, gedenk zo alle rouwdragenden in ons midden. Zo willen we ook degenen die ziek zijn u voorleggen. We bidden u voor onze broeder van die geopereerd werd en daarna toch weer een complicatie kreeg. En op het randje van de dood lag. Hij mag nog leven. En u kent ook de zorgen met zijn vrouw. Waardoor ook de kinderen veel zorg hebben om hun ouders. En wij bidden u of gij toch uitkomst wil geven. En of gij ook onze broeder uit en door wil helpen. En denk ook aan zijn vrouw. We bidden u of gij ook met onze broeder Molenaar wil zijn die weer een nieuwe teleurstelling moest incasseren. We smeken u, wilt u toch de genezing op gang helpen. Maar bovenal wees ook de medicijnmeester van zijn arme ziel. Gedenk onze oude zuster van ene naam, die voor de tweede keer in intermezzo verblijft. We mogen uw naam danken dat de medicijnen aanslaan. Heere, wij bidden u of gij haar wil bezoeken met uw heil. Denk aan Koen die in het ziekenhuis ligt. Heere, geef toch dat hij ook beseft hoe afhankelijk hij van u is. En dat hij de wereld mag verlaten. En zijn oude natuur mag leren doden. Om in een nieuw godzalig leven te wandelen. Zou u daarom ook zijn heilige doop willen toepassen aan zijn hart. En hem verder ook herstel schenken. Zo dragen we onze oude zuster Den Otter aan u op, die lange tijd zo goed is geweest, maar nu begint te tobben en de ouderdom aan de lijve ondervindt. En wij bidden u voor haar, of gij haar wil gedenken, vooral ook naar haar ziel. Wilt gij haar toch een nieuw hart geven, o Heere, opdat ze u de Heere op hoge ouderdom mag leren kennen en mag leren vrezen. Maar wilt u haar ook ondersteunen in het ouder worden? Heere, zo past het ons uw naam ootmoedig te danken dat onze broeder Boy weer thuis mocht komen uit het ziekenhuis. Dat hebt gij het alles wel gemaakt. Hij is nog zwak, wilt u hem aansterken? En dat geldt ook voor zuster van de Breevaart, die ook wonderlijk uit en door geholpen is en nu weer thuis mag zijn en nauwelijks pijn heeft. Wat een zegen als alles zo goed mocht gaan. Heere, geef haar toch een verbroken en een verslagen hart onder deze weldaden. En wilt u verder herstel schenken. Zo dragen we ook onze zondagsschool aan u op die straks weer gaat beginnen. Wij bidden u in het bijzonder voor onze juffrouws en meesters of gij hen wilt sterken en helpen om deze taak weer op te pakken. En dat de kinderen ook gehoorzaam mogen zijn en eerbiedig onder het vertellen en hun best zullen doen bij het opzeggen van hun versje of tekst. Heere, geef toch dat het vrucht mag afwerpen en dat wij ons mogen verblijden in de bekering van jonge kinderen. Gedenk uw dienstknecht die vandaag uw woord moet bedienen. Help hem. Ondersteun hem, geef hem de zalving van de Heilige Geest, bescherm. Gedenk ons allen tezamen in uw gunst om Jezus wil. Amen. En dan zingen wij Psalm 84, de versen 4, 5 en 6. En dan krijgt u gelegenheid uw gaven te geven. De Heere zegene u en uw gaven. Terwijl we zingen Psalm 84, vers 4, 5 en 6. Zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 65 en daarvan het derde vers. Daar zal ons het goede van uw woning verzaden reis op reis. En het heilig deel, o grote koning, van uw geducht paleis. Gij zult vreselijke dingen ons in gerechtigheid doen horen en ons blij doen zingen van het heil voor ons bereid. Het derde vers van Psalm 65, na het amen van de prediking. Geliefden, jongens en meisjes, die pelgrim van Psalm 84, die was verstoken van het huis van God. Door een of andere reden kon hij niet meer naar de tempel. De een zegt dat moet een priester zijn geweest die waarschijnlijk ziek was, lange tijd al ziek was. Of David, die door Absalom weggejaagd was uit Jeruzalem. Daar kiezen de meeste verklaarders voor. Maar in ieder geval is het duidelijk dat deze pelgrim een heel sterk verlangen heeft naar dat huis van God. U ook? Hij is jaloers op een musje en op een zwaluw, die vogeltjes die zomaar binnen kunnen vliegen. En die een nest zoeken bij de altaren van God, in en uitgaan. En daar denkt hij aan. En hij weet dat hij een moeilijke weg moet bewandelen. Normaal gesproken moesten de pelgrims ook door dalen en over bergen om Jeruzalem te bereiken. Maar dat had voor hem een hele diepe geestelijke betekenis. Het dal van de Moerbezienbomen. Een moeilijkheidsdal. En als we dan denken aan David, dan kunnen we ons dat wel voorstellen. Wat voor een dal dat geweest is in zijn leven. Dat zijn eigen zoon hem probeerde te vermoorden. Jongens en meisjes, dat moeten jullie je maar eens indenken. Als jij zo je op zou stellen dat je je eigen papa zou willen vermoorden. Dat is heel erg natuurlijk. Maar in dat dal mag hij zijn hoofd omhoog heffen en mag hij op de Heere zien. En daarom zie je ook dat hij hier het geloof in de beoefening heeft. Het gaat hier om een gelovig kind van God die ook daadwerkelijk mag voelen dat het geloof functioneert. Het kan bij Gods kinderen ook soms zo zijn dat het geloof niet functioneert. Dat ze in zak en as zitten en dat ze er niet bovenuit kunnen kijken. Maar deze dichter kan er wel bovenuit kijken. En als het geloof dan echt functioneert, dan kan het geloof eigenlijk de dingen die heel ver weg zijn dichtbij zich halen. En dat zien we eigenlijk in onze tekst. Want onze tekst lijkt erop alsof hij al in dat huis is. En misschien heeft hij het ook wel achteraf gedicht. Toen hij er kwam. Maar we kunnen er ook van uitgaan dat terwijl hij er niet is, er toch is. Dat kan. Terwijl hij er niet is, er toch is. Dat is een geheim. Dat Gods kinderen op een andere plaats zijn, maar dat zij door het geloof er toch zijn. Waar zijn? Daar waar de Heere woont. Voor het aangezicht van God. En zo weet deze pelgrim zich geplaatst voor het aangezicht van God. Dat schrijven we boven de prediking. De pelgrim stelt zich voor het aangezicht van God. En dan luisteren we naar drie gedachten. Allereerst naar zijn gebed. Dat zijn de versen 9 en 10. Ten tweede zijn belijdenis, vers 11. En ten derde zijn verwachting, vers 12 en 13. Dus de pelgrim weet zich geplaatst voor het aangezicht van God of in de gemeenschap met God. Zijn gebed, zijn belijdenis en zijn verwachting. Laten we het ons dan ook maar even zo voorstellen, want voor hem was dat geen vreemde gang natuurlijk naar de tabernakel. En hij stelt zich daar dat dan ook concreet voor, dat hij dus de tabernakel binnengaat. Het zij in de geest, het zij in werkelijkheid. Dat ga ik niet elke keer herhalen.
Maar ik ga er even vanuit dat hij dus de tabernakel binnentreedt door het geloof. Dan gaat hij door die deur en dan komt hij op het buitenvoorhof waar het volk vergaderd is om deel te nemen aan de dienst van de Heere. En dan vervolgens gaat hij het binnenhof in en dan ziet hij daar de priesters, de levieten, allemaal hebben ze hun taak. En dan ziet hij het altaar, een grote kist van 10 bij 10 bij 5. Dus u kunt wel nagaan wat een ontzaggelijk groot brandofferaltaar dat geweest is. En ik weet niet of dat in de tabernakel ook zo was, maar de afmetingen worden wel zo gegeven. In de tempel in ieder geval wel. Maar het gaat hier nog om de tabernakel. Maar als hij daar dan komt, dan wordt hij overweldigd door Gods oneindige goedheid. Dat hij ertoe verwaardigd is dat hij daar mag zijn. Daar waar de Heere woont. En dat blijkt uit zijn gebed, geliefde gemeente. Uit dat gebed blijkt allereerst dankbaarheid. En ootmoed. Zijn hart wordt eronder verbroken. Dat kun je soms hebben als je lange tijd verstoken bent van het huis des Heren. Ik weet nog wel dat ik een hartstilstand had gekregen en na 6 weken mocht ik weer naar de kerk. En dat dominee de Romf, ik heb het wel eens meer verteld, voorging en dat hij toen de zegen uitsprak. Ik heb die zegen nog nooit zo gehoord. Zo'n voorrecht was dat voor mijn beleving. En ik zat achter een kind van God en ik zei, en dan zie je ook een betrekking op het volk van God. En ik zei tegen haar, wat denk je, zou het nog goed komen? Toen zegt ze, is een keer om voor 100% en met winst. En dat deed me toch zo goed. Dat huis des Heren, is je dat ook zo lief geworden, door genade. En dat je betrekking hebt op het volk van God en op Gods knechten en op de priesters. En dat je zegt, ja, daar wil ik zijn. Zijn hart is vol van verwondering. Dat de Heere naar hem omgezien heeft. Vol van ootmoed. En dan begint hij zijn gebed met Heere der Heerscharen, hoor mijn gebed. En neem het ter oren, o God van Jacob. Zorgvuldig kiest hij zijn woorden. Allereerst letten we op de aanspraak. En in het volgende vers zegt hij, o God, onschild, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Heren met hoofdletters, dat is de verbonds Jehovah. En dan God, eeuw, staat er. En dat ziet altijd op de almacht van God. Daar heerscharen. Heerscharen, dat zijn de legers van God. Dat zijn de engelen van God. En dat heeft hij ondervonden in dat dal van de moerbeziumbomen. Dat de Heere de getrouwe is geweest. En de almachtige. En dat hij zich omringd wist door de engelen. Door de legers van God. Hoor mijn gebed, neem ter oren, o God van Jacob. Nog een aanspraak. Dat hij dat zegt. Dat bewijst dat hij zich als een onwaardige daar binnen voelt komen. Jacob, de zondaarsnaam. Maar tegelijkertijd dat hij ook in het spoor van zijn vader Jacob wil staan die worstelde om de genade van God. Denk aan Pniel. O God van Jacob. O God, onschild. Hij zoekt schuiling bij God. Net als die twee vogeltjes. Een schuilplaats vonden om daar een jongskens neer te leggen bij de altaren van God. Zo spreekt hij dus de levende God aan. Daar zit dankzegging in en gebed. Dankzegging dat God hem tot nu toe beschermd heeft. Maar ook het gebed, o God, bescherm mij toch. Want de vijanden liggen op de loer. En dat weten de kinderen Gods in ons midden. Wanneer hun ziel teergesteld is en ze hebben een levende ontmoeting met de Heere. Onder de genademiddelen. Dan zijn ze o zo kwetsbaar. Want dan liggen de vijanden op de loer om dat te beroven. En dan lezen wij in dit gebed ook de aandrang. Want het is Gods lieve geest die hem tot gebed aanzet. Hoor, staat er. Dat is de aandrang. O Heere der Heerscharen, hoor mijn gebed. En in vers 10, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Hoor mijn gebed. Het woord dat hier in het Hebreeuws staat voor gebed, dat is het gebed dat gericht is tot die God waarin hij God aanroept als rechter. Kijk, en dat bewijst dat hij een verzoend God heeft leren kennen in zijn leven. Hij spreekt namelijk hier God aan op het verlossend recht. Gods kinderen kennen ook het wrekend recht van God in hun leven, in de weg der ontdekking. Maar ze kennen ook het verlossend recht. Dat verlossend recht openbaart zich wanneer Christus tussen beiden komt. O God, hoor mijn gebed! Hij doet net als die weduwe uit die gelijkenis. Doe mij recht! Doe mij recht, o God! Twist gij mijn twistzaak. Dat is een pleiten, dat is een gelovig gebed tot de Heere. En let erop dan welke woorden hij gebruikt onder de aandrijving van de Heilige Geest. Neem het ter oren, o God van Jacob. Dat is tegelijkertijd dat hij smeekt hier om genade. Want wanneer hij God aanspreekt op zijn recht, dan is dat niet een rechthebbend mannetje. Maar dan is dat iemand die echt wel beseft dat hem dat enkel en alleen uit genade verleend wordt. De genade op grond van de verdiensten van Christus. Dan gebruikt hij twee woorden in vers 10. Zie en aanschouw. Twee verschillende woorden in het Hebreeuws. Zoals je dat ook in Psalm 10 aantreft. Gij ziet het immers. Gij aanschouwt de moeite en het verdriet. Dat eerste woord zien. Dat is een woord. Dat is vooral het zien vanuit Gods raad. Dat God alle dingen al besloten heeft. Over mijn leven. En dat alles precies gaat zoals Gods plan geschreven is over je leven. En dat andere woord aanschouwen, dat is vooral hoe hij kijkt. Hoe God kijkt, dat hij kijkt als een vader. Met bewogenheid en met betrokkenheid. Dat weet deze dichter. Deze dichter die weet dat God niet een harde, koude God is die zegt, ja, dat heb ik nou eenmaal besloten, dat je door een dal moet gaan en dat er een moeilijk pad zal zijn, punt uit, zo gaat je leven nou eenmaal. Als een willekeurige heerser en koning, nee. Maar hij ziet ook tegelijkertijd als een vader, als een moeder die betrokken is bij de zijnen. En die weet wat de zijnen ondergaan, die in alle dingen verzocht is geweest. Uitgenomen de zonde, die de zwakheden kent van zijn kerk, geliefden. Omdat hij die zwakheden zelf heeft ondervonden, namelijk de Heere Jezus Christus. God ziet de zijnen aan in zijn Zoon. En laat dat ook voor u toch een overweging zijn nu u in Gods huis gekomen bent, gemeente. En dat je misschien wel in aanraking bent gekomen met Gods vreemde weg, dat je zegt, waarom doet de Heere dit met mij? Ik snap Gods leiding niet in mijn leven. Daar kun je ook als jongere al mee in de knoop raken. Maar dat je beseft dat God dat niet doet als een willekeurig iemand die als het ware pionnen op een schaakbord heeft en overal zomaar die pionnen kan neerschuiven, maar dat hij dat ook als een bewogen God ziet. Aanschouw, zie en aanschouw. En dan zegt hij, uw gezalfde. Aangezicht uw gezalfde. En dat bedoelt hij in de eerste plaats, zich aan onze kanttekeningen terecht, zichzelf mee. Dat is een bewijs dat het hier of om een priester gaat of om een koning. Want die werden gezalfd, jongens en meisjes. Die werden gezalfd met olie of zalf van een speciale samenstelling. Maar als hij dat zo zegt, dan wijst hij het werk Gods aan. Dan zegt hij, zie en aanschouw het aangezicht uws gezalfde. Hij wil als het ware zeggen, dat ben ik toch, Heer. Heer, u hebt mij toch laten zalven. David is gezalfd door Samuel. En die zalving betekent toch, Heer, u hebt mij toch uw Heilige Geest gegeven. En in Davids positie zouden we kunnen zeggen, Heer, ik ben toch de wettige koning die gezalfd is over uw volk. En niet Absalom. Hij pleit dus op het werk van God. Hij pleit op de roeping die God hem gegeven heeft in zijn leven. En als hij pleit op de zalving, geliefden, dan kan het gewoon niet anders dat hij ook pleit op Christus. In het Hebreeuws staat natuurlijk dat bekende woord Messias. Zie en aanschouw het aangezicht van uw Messias. En de oudtestamentische gelovigen wist dat dat altijd heen wees naar de Messias die komen zou, naar de Heer Jezus Christus. En nu is de Heer Jezus op een unieke wijze gezalfd. Niet net als de priesters en de koningen, die immers gezalfd werden door een profeet bijvoorbeeld, en met olie over hun hoofd goot. Maar Psalm 45 zegt dat de Heer Jezus gezalfd is met vreugdeolie, boven uw medegenoten. En wij weten welk moment dat is geweest in het leven van de Heer Jezus, dat hij gezalfd was. Dat is het moment dat hij gedoopt werd. Toen werd hij gezalfd als middelaar met de Heilige Geest, de geest der wijsheid en des verstands en der sterkte, Jesaja 11 vers 2. En zo is hij het hoofd van de kerk en druipt die zalving op de ganse kerk. En daarom zijn al Gods kinderen gezalfden des Heren. En mogen zij voor het aangezicht van God komen en zeggen, zie, aanschouw toch het aangezicht, uw gezalfde. Omdat zij door het geloof verenigd zijn met de gezalfde des Heren, met de Heer Jezus Christus. Een sterkere pleitgrond is er niet om voor Gods aangezicht te verschijnen, gemeente. O, zie die pleitgrond toch te krijgen in je leven. Pleit niet op iets van jezelf, want wij zijn in onszelf straatarme zondaren die totaal geen rechten of aanspraak kunnen maken ergens op. Zie dan in Hem te mogen zijn, in Hem verenigd te mogen zijn. Daar gaat het om. Dat we dat zoeken, geliefden, wanneer wij opgaan naar Gods huis, wanneer wij het aangezicht van God gaan zoeken, dat we ons ervan bewust gaan worden dat God een heilig en een rechtvaardig God is en dat Hij alleen maar in zijn Zoon in ontferming naar mij om kan zien. Maar wanneer wij dat door genade mogen leren kennen, dan hebben Gods kinderen een krachtige pleitgrond om voor het aangezicht van de Heere te komen. En dan onderwerpen ze zich aan zijn leiding. Zie vanuit uw raad, Heer. Deze dichter mag zich onderwerpen. Die zegt, Heer, doe maar met mij wat het u behaagt. Heer, u bent de pottenbakker. Ik ben het klei. Kneed mij maar, Heer, tot een vat uwer ere. Maar Heer, tegelijkertijd, wanneer u dan mij kneedt, aanschouw dan met vaderlijke meedogenheid uw kind aan, die daar zo onder lijdt, die daar zoveel pijn aan ondervindt, die zoveel aanvechtingen moet ondergaan. Heere, help mij toch. Kijk, en zo komt hij voor het aangezicht door het geloof. En geliefden, ik weet zeker dat hij ook daadwerkelijk onthaald is door de Heere. Want dat blijkt uit onze tweede gedachte, zijn belijdenis. En uit onze derde gedachte, zijn verwachting. Dat hij daar onthaald is door God. Met liefde. Dat hij daar heeft mogen ervaren wat de verloren zoon mocht ervaren. Hoewel zij als een arm en een verloren zondaar daar mocht omhelst worden door zijn vader. En daar die liefde mocht ervaren. Dat hij daar de liefelijkheden des Heren mocht aanschouwen. Psalm 27. Dat hij daar dat mocht zien. Geliefde gemeente. En waaruit blijkt dat? Dat blijkt uit zijn keuze. Zijn belijdenis die zo heel persoonlijk is. Want dan lezen wij die bekende woorden. Want één dag in uw voorhoven is beter dan 1000 elders. Ik koos liever aan de dorpel in het huis mijn Gods te wezen dan lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Had je daar vanochtend nou iets van? Toen we begonnen met dat versje, wat blijdschap smaakt mijn ziel wanneer ik voor u kniel. In het huis dat gij u hebt gesticht, hoe lief heb ik uw woning, de tent, o hemelkoning. Ik koos liever. Het gaat om een keuze. Kom, zeg het eens. Heb je de goede keuze al mogen doen in je leven? Heb je de keuze van Rut al mogen doen? Heb je de keuze van Mozes al mogen doen in je leven? Liever. Er zijn maar twee mogelijkheden. Dat zien we heel duidelijk. Hij plaatst ook die twee mogelijkheden tegenover elkaar. Eén dag in Gods voorhoven of 1000 elders. En met andere woorden, één dag in het huis mijns Gods of lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Ach, laten we eens met die laatste keuze beginnen. 1000 elders. Lang te wonen in de tenten der goddeloosheid. Wat bedoelt hij daarmee met 1000 elders? Nou, jonge mensen, ik spreek even jullie aan. Omdat jullie nog jong zijn. Daar bedoelt hij mee van een lekker lang leven. Een lekker lang leven te leiden. 1000 elders. Tegenover één dag maar. In het huis mijns Gods te wezen. 1000 elders in de tenten der goddeloosheid. Hoef je niet alleen maar te denken aan een discotheek of een bioscoop. Tenten der goddeloosheid. Waar echte goddeloosheid nadrukkelijk wordt gepraktiseerd, voetbalstadion. Maar dat kan ook gewoon je leven zijn. Hè? Hoe oud ben je? 10 jaar misschien? Je zit op de basisschool, je gaat straks naar het voortgezet onderwijs. dan naar het beroepsonderwijs, niet waar? En dat mag natuurlijk en dat is heel goed en je moet keuzes gaan maken en je loopt stage. En het stageadres is heel tevreden over je en fluistert je in je oor van, nou, je kunt hier misschien wel blijven hangen. Je hebt het zelf daar ook nice in. Er wordt je een heel goed salaris aangeboden. En eindelijk kun je aan het werk en je verdient gelijk al heel goed. Je krijgt verkering. Leuk meisje, precies zo heen, zoals je graag wil. En zo gaan de jaren door en je maakt plannen en je voelt je echt gelukkig met dat meisje en dat meisje met jou. Zij heeft ook een baan en je gaat alles uitkijken of je misschien een huisje kunt kopen, een hypotheek afsluiten. En ja, je hoopt dat je lang mag blijven leven zo. Wat een schitterend leven. Ja, en ondertussen, ja, je bent natuurlijk opgevoed bij Gods woord en in de kerk en je gaat naar de catechisatie en zullen we dan samen naar de belijdeniscatechisatie gaan. En dat je zo je leven inricht en zo word je man en vrouw en vader en moeder en je hoopt dat je lang mag blijven leven. Dat hebben we toch allemaal, wees nou eerlijk. Lang te leven met elkaar en dan zonder zorgen en met welvaart natuurlijk, zodat je het een en ander je kunt permitteren en ja, dat je dan ondertussen godsdienstig bent, dan moet die godsdienst, die moet ook wel bij je passen, niet waar? En dan ga je ook je eigen godsdienst een beetje aanpassen aan je eigen wensen. Dat is echt in vandaag aan de dag. En als het je dan niet aanstaat in de kerk waar je zit, dan zeg je, ja, we voelen ons niet langer meer thuis, dominee. Ja, de sfeer en de leer en ja, al die dingen, nee. En ze zeggen natuurlijk tegen pa en ma van, ja, maar we gaan wel naar de kerk. En ja, maar daar preken ze toch ook wel de waarheid. Maar ondertussen zie je het leven afglijden. En ja, maar je moet niet zo nauw kijken en ja, maar zo hoeft het toch ook allemaal niet. En ja, dat is dan misschien in de ogen van de ouders nog een soort compromis. Ja, maar dominee, je kunt ze toch nog ergens op aanspreken. Kan ook nog een hele negatievere ontwikkeling hebben, dat ze gewoon echt de kerk vaarwel zeggen en dat ze echt het leven in de wereld kiezen. Het is allemaal zo arm. Het is allemaal zo leeg, gemeente. Het is het leven van duizend elders. Duizend elders. Graag oud willen worden. En niet lastig willen gevallen worden met moeilijke vragen. Is dat je keuze? Dat je zo langzamerhand, dat je met rust gelaten wordt. Het is vaak de praktijk van de goddelozen dat het hem wel gaat op deze aarde. Ja, de Heere laat dat soms echt lange tijd toe. Dat je je soms verbaast. En je zegt wel eens tegen elkaar, hoe is het toch mogelijk dat het allemaal zomaar kan? Duizend elders, zo arm, zo leeg. Uiteindelijk moe komen ze terug van vakantie en hebben ze het alweer over volgend jaar, we leven en welzijn. Hè? Zo arm, achter de helden en de afgoden van deze wereld aanlopen. Dat doen ook onze jongeren, deed ik vroeger ook wel hoor, echt waar hoor. Je moet echt niet denken dat hier nou zo'n vrome man op de preekstoel zit. Zo leeg, zo koud, geliefden. Nee, zegt deze dicht. Radica. Niet een beetje schipperen. Ik koos liever. Ik koos liever. Zit er hier ook een in ons midden? O, jonge meisje, doe het nu. Waarom zou je dat uitstellen? Ik koos liever, zegt deze dichter, één dag in uw voorhoofd. koos liever aan de dorpel in het huis mijns Gods te wezen dan lang te wonen. Toen hij daar binnenkwam in de geest, toen zag hij daar de levieten en de priesters en toen zag hij daar die dorpelwachter. Het wordt wel eens toegepast op de koster, maar dat is niet zo hoor. Het is meer een beeld van iemand die wat je zou kunnen zeggen, een soort klusjesman in de tempel. Dat was het werk van de levieten. Het was het minste werk eigenlijk van de levieten. Om dat schoon te maken en 's ochtends vroeg de deuren open te zetten voor het volk. En dan alles in gereedheid brengen bij de poort. En dan lijkt natuurlijk wel een beetje op het kosterswerk. Maar dat mocht hij elke dag doen. Elke dag. Eén dag in uw voorhoofd. Eén dag. In het huis van God? Nee. Hij zegt van mijn God. Van mijn God. Die God die zich aan hem weggeschonken heeft. Die God die in zijn leven gekomen is. Zo hoort je Gods kinderen dat vertellen, jonge mensen, wanneer zij gevraagd worden van hoe is de Heere nou in je leven gekomen? Nou, zo gaat dat inderdaad. De Heere komt in je leven. De Heere komt in je hart. En die wint je hart in voor zijn dienst, voor zijn liefdedienst. En die doet je hart smelten. En die opent je ogen voor het geluk van Gods kinderen. En die opent je ogen voor datgene wat de Heere je te bieden heeft. Die opent ook de ogen van de betrekkelijkheid van je lege leventje. Die opent de ogen voor dat alles zo vergankelijk is. En die werkt die keuze in je hart. Die doet je dat fluisteren in je hart. En die laat je dat dan gaan zoeken. Dan ga je dat zoeken met ingespannen krachten hoor. Mens kan zichzelf niet bekeren, maar als de Heer in je leven komt, dan gaat hij zich bekeren hoor. Dan gaat hij er alles aan doen om bekeerd te worden. Om de Heer te mogen vinden. Zoeken. Jonge mensen, zoeken. Hij is nog te vinden hoor. De zondagsschool gaan we beginnen, kinderen. Zoek de Heer vroeg. In je jonge leven. Je kunt zonder de Heere niet sterven. Dan zul je voor eeuwig verloren gaan. Je kunt zonder de Heere echt niet door dit leven hoor. Dat lijkt wel, maar vroeg of laat dan zul je erachter komen dat je alleen in dit leven staat. Ga niet alleen door dit leven. Want het leven zou u anders zijn te zwaar. Echt. Zoek de Heere toch te kennen. Zoek toch die keuze van deze dichter te mogen kennen. Ik koos liever. Als je aan Gods kinderen gaat vragen, wat is dan zo bijzonder aan het huis des Heeren? Wat is het belangrijkste moment voor je geweest in het huis des Heeren? Wat is de belangrijkste plaats in dat huis des Heeren? Dat is de bediening der verzoening. Houd dat goed in de gaten. Bij uw altaren, bij u mijn koning en mijn God. Dat zij de liefelijkheid van God in het aangezicht van Jezus Christus hebben mogen zien. Daar gaat het om. Als een dominee gepreekt heeft, hij is prachtig geëxegetiseerd enzovoort enzovoort en uitgelegd. Maar Christus is niet in die preek genoemd. Dan gaan ze teleurgesteld naar huis toe. Zie en aanschouw toch uw gezalfde. Dat hij zich openbaart. Want als hij zich niet aan je ziel openbaart, geliefden, dan is het voor eeuwig verloren. En daarom brengt de Heilige Geest hen in de verlorenheid voor God. Zodat ze vanuit die vastgelopen nood niet anders kunnen dan roepen. O Heere, aanschouw toch en zie het aangezicht, uw gezalfde koning. Om bij hem te wonen staat. In het huis mijns Gods te wonen. Straks gaan we weer uit de kerk, hè. Maar toch, Gods kinderen wonen er. Echt, als je de Heer in je hart mag kennen, jongens en meisjes, dan is de Heer er eigenlijk altijd. In je hart. Hij woont er. Je denkt eraan, je bidt, je mediteert. Je hebt het er altijd eigenlijk een beetje over in je gedachten. Ook als je het levend gevoel ervan mist. Dan, terwijl je aan het werk bent, terwijl je in de auto zit, terwijl je 's nachts wakker wordt. De Heere. Wonen in de Heere betekent dat. Verkeren met de Heere. Omgang hebben met de Heere. Spreken met de Heere. Alles overleggen met de Heere. Is dat nou geen kostelijk leven? Altijd vergezeld te worden van de Heere. Altijd beschermd te worden door de Heere. Man, Gods kinderen zijn een onoverwinnelijk volk. Daarom zegt hij het ook, zijn verwachting, onze derde gedachte. Want God de Heere, hij is een zon en schild. De Heere zal genade en ere geven. Hij zal het goede niet onthouden, degene die in oprechtheid wandelen. Heere, der Heerscharen, wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Zijn verwachting, dan gaat hij drie dingen noemen. Allereerst dat de Heere een zon en schild is. En ten tweede dat hij genade en ere zal geven. En ten derde dat hij het goede niet zal onthouden. Dus allereerst een zon en schild. Een zon. Hier een beeld van verkwikking en verlichting. Een schild. Hier een beeld van bescherming en bewaring. Dat heeft hij mogen ervaren in dat dal der moerbeziënbomen. Dat de Heere hem verkwikte. Dat de Heere hem verlichtte. Dat de Heere zei, en daarom doe ik dit met je, mijn kind. Daarom ga ik deze moeilijke weg met je. Dat de Heer in de duisternis licht gaat door zijn woord te schenken in het hart. En de regen van de Heilige Geest, die dat woord ook kracht gaf, zodat je erop mocht steunen en leunen. En ondertussen werd je beschermd door een schild van engelen, Heere der Heerscharen. De zon doet omhoog kijken en de schild doet je om je heen kijken. Dat je omringd wordt door een engelenschaar. Dat zegt Gods woord toch heel duidelijk, dat hij is als een muur rondom degene die hem vrezen. En dat zij niet hoeven te verschrikken. Dat zij niet hoeven te vrezen voor welk kwaad dan ook. Het doet denken, geliefden, aan de vuur- en wolkolom. Desdaags de wolkolom, desnachts de vuurkolom. Dag en nacht bleef het bij het volk van God in de woestijn. En zo is de Heere voor hem een zon en schild. O geliefde gemeente, reken er maar op dat deze dichter iets van Christus heeft mogen zien in deze beelden. Dat Christus de zonne de gerechtigheid is. En dat er onder zijn vleugel een genezing te vinden is. En dat is maar niet een theorie op afstand, gemeente. Echt waar niet hoor. Want dat kun je zo makkelijk theoretisch zeggen. Hè? Ja, er is onder zijn vleugel een genezing te vinden. Maar dat heeft hij mogen beoefenen. Dat beoefen je wanneer je ziel verwond is. En dat je geslagen bent door de zonde de duivel. En dat je leeg bloedt. En dat je niet anders kunt nalaten dan te vluchten. Onder zijn vleugelen die zegt, kom allen tot mij. Ik zal je genezen. Kom maar, raak mij maar aan. Net als die bloedvloeiende vrouw die vanuit de nood gedreven wordt. En zo ervaart hij, is een zon. Hij is een schild. Dat je zegt, Heere, bescherm mij toch. Want ik ben niet opgewassen tegen de aanvallen van mijn vijanden. Heere, bescherm mij tegen de laster. Heere, bescherm mij tegen de verdenkingen. En zo ervaart hij het daadwerkelijk dat de Heer een zonneschild is. Dat is maar geen theoretisch praatje, gemeente. Dat is bevinding van deze dichter. En daaraansluitend zal hij genade en ere geven. In die volgorde. Ook zo kostelijk, geliefde gemeente. Die twee weldaden, genade en ere. Want wat doen de vijanden? Die doen niet anders dan proberen om Gods kinderen in een verdachte hoek te krijgen. Echt waar, om een bepaalde schande op hen te leggen. Een smet. Zodat ze onteerd worden aan deze kant van het graf. Maar dan gaat de Heere, die gaat genade en ere geven. Eerst genade. Want je moet niet denken dat Gods kinderen geen smet over zich heen kunnen halen, geen schande. Denk maar aan David zelf. Want David die weet maar al te goed waarom de Heere die weg met Absalom met hem gaat hoor. Want God heeft gezegd bij monden van Nathan, het zwaard zal van je huis niet wijken. En toen Absalom inging bij de vrouwen van David, heeft David echt wel gevoeld wat hij gedaan had. Waardoor hij schande over hem heen had gehaald. En toen hij hoorde dat Achitofel, de vader van Bathsheba, hoorde je het, van Bathsheba, de kant koos van Absalom, toen heeft hij dat ook wel gevoeld hoor. Kijk, en daarom heeft hij dat zo verstaan. De Heer zal genade. Hier is genade, David. En wat is dat? Dat is de vergeving van zonde. Want dat hebben ze telkens weer nodig, u ook, gemeente. Misschien wel naar je kinderen toe. Naar je eigen vrouw toe. Of naar je collega's toe. Of naar je gemeente toe. En eer. Geven. En ere geven. Die is aan onze God gelijk, die armen opricht uit het slijk. En die ze plaatst naast prinsen en wereldgroten. En ere geven. Ereherstel geven. Zodat er zelfs de vijanden moeten toegeven. We hebben ons vergist. En die ere wordt in het bijzonder gegeven straks in de dag der dagen. Als Christus terugkomt op de wolken des hemels. Hij zal genade en ere geven. We hebben 2 weken geleden een preek gehoord over Mefiboset. Daar zie je dat prachtig geïllustreerd. Wat doet David met Mefiboset? Hij geeft hem genade en ere. Want hij werd toegelaten tot David. David rekende niet met hem af. Genade. En vervolgens mocht hij aan de tafel van David zitten. En ere. Ere betekent ook dat God het voor David op zal nemen. En als je dat in de beoefening hebt, dan mag je echt zwijgen. En dan mag je het overgeven aan dien die rechtvaardiglijk oordeelt in je leven. Hij zal genade en ere geven. Dat doet de Heere. De Heere die laat soms hele eigenaardige dingen toe in het leven van Gods kinderen. Waardoor ze na wereldse maatstaven ook soms wel eens schande oplopen. Maar het is een beproeving. Het is een beproeving des geloofs. 1 Petrus 1 vers 7. Opdat de beproeving uws geloofs die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door vuur beproefd wordt, bevonden wordt te zijn. Tot lof en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. Dat laatste, dat betekent straks als hij terugkomt op de wolken des hemels. En als hij alle mensen zal oordelen, bevonden zal worden, beleefd zal worden, dat de Heere altijd aan je zij stond. Altijd je heeft beschermd, bewaard, verzorgd, ondersteund, vergeeft. Arbeid. Nooit en te nimmer heeft hij u verlaten. Altijd was hij bij. En daarom het derde, dat hij het goede niet zal onthouden. Dat doet hij echt. Het goede, wat goed voor een mens is. Er staat niet het goed. Dat je zegt, nou, ze krijgen altijd gezondheid, eten en drinken, geld en al die dingen meer wat in onze ogen goed is. Ach, een aardse vader die geeft zijn kind ook niet alles wat zo'n kind graag wil. Maar een aardse vader die is ook verstandig en die zegt, ja jongen, dat is niet goed voor je als ik je dat geef. Dan word je verwend. En dan leer je nooit eens nee te aanvaarden. Ja, het is ook wel eens goed om eens een klap te krijgen. Het is ook wel eens goed dat je eens een keertje nee incasseert. Dat niet alles lukt. Dat niet alles voor de wind gaat. Zo doet de hemelse Vader ook met zijn kinderen. Hij zal het goede niet onthouden. Ook de beproevingen zijn het goede van de Heere. Zodat je bewaard wordt om uit te breken in de zonden die nog in je hart zijn overgebleven. Zodat je gespeend wordt van deze wereld. Want ook een kind van God kan zorgeloos en goddeloos weer worden. Niet in wezen. Maar wel in de praktijk, helaas. Denk aan Salomo. Maar niet in wezen, gelukkig niet. Maar daarom gaat de Heer hen kastijden vanuit de liefde. Hij zal het goede niet onthouden. En in die kastijding geeft hij leidzaamheid. Geeft hij gewilligheid. Geeft hij volharding. Geeft hij kracht om het vol te houden, geliefde gemeente. We gaan het een beetje toepassen. Voor wie geldt dit nu, gemeente? Er staat heel duidelijk in ons Psalm 2 kenmerken voor wie dat geldt. Dat staat in vers 12, het laatste gedeelte, en in vers 13. Daar staat, degene die in oprechtheid wandelen en de mens die op u vertrouwt. Voor hen geldt het. Dat is de toetssteen van morgen, gemeente. Of je mag delen in deze weldaad. Degene die in oprechtheid wandelen. Oprecht zijn, dat betekent dat je bent zoals je in je hart bent. Van buiten en van binnen. Oprecht voor de Heer. Dat is een kenmerk, dat is een vrucht van de wedergeboorte. Dan gaat de Heere werken in je hart, dat je echt ook beleidt tegenover de Heere. Heere, u weet dat ik niet anders dan oprecht wil zijn. De Heere geeft dan een gruwel in je hart tegen geveinsdheid. Je moet niet denken dat hij die geveinsdheid niet tegenkomt in zijn hart en in zijn uiterlijk leven, die komt hij ook bij zichzelf tegen. Denk maar aan Petrus, als Paulus komt en hij ziet dat Petrus aan tafel zit met die heidenen, dat Petrus dan opstaat en net doet alsof hij nog niet begonnen was om met de heidenen mee te eten. En op dat moment is Petrus ook geveinsd. Dat is heel erg als een kind van God zich zo gedraagt. En daar zal hij zeker ook voor in de schuld zijn gekomen. Want dat wil hij niet. Vanuit het beginsel der liefde wil je oprecht wandelen en handelen. Op alle terreinen van het leven. Heel praktisch moet je dat toepassen. Praktisch toepassen op de handel waar je mee bezig bent. De gesprekken die je voert. Het belastingformulier dat je invult. De wijze waarop je met je vrouw, met je man omgaat. De wijze waarop je in deze samenleving staat. Zodat een ander kan zeggen, daar kun je van op aan. Die man die is oprecht. Dan weet je tenminste wat je aan hebt. Die oprecht wandelen. Die daar ook echt een vreugde in hebben. Dat is een vrucht van de wedergeboorte. De Heilige Geest die legt dat erin. En het tweede wat onze dichter noemt, dat is wel gelukzalig, is de mens die op u vertrouwt. Daar staat het Hebreeuwse woord batach. En dat kun je ook vertalen met gelooft. Wel gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Dat is een overgave aan de Heere. Dat is een arme zondaar die al zijn gronden in zichzelf is kwijtgeraakt. En overal doorheen gezakt is. En toen werd die rots aan hem geopenbaard. En dat de Heilige Geest hem ertoe verwaardigde om zich vast te klampen aan die rots des behouds. En dat hij mocht ervaren dat hij zich voor de volle 100% zich totaal mocht verlaten op de Heere. Met heel zijn hebben en met heel zijn houden. Gelukzalig is de mens die op u vertrouwt. Die geen vlees meer in de arm neemt. Die niet meer steunt op zijn verstand, die niet meer steunt op zijn eigen krachten. Zelfs niet op zijn bekering, zelfs niet op zijn bevindingen. Maar die vertrouwt op die rotssteen wiens werk volkomen is. Die vertrouwt op God in Christus. Dat hij door genade heeft mogen zien. Dat alleen in hem de ware grond der zaligheid te vinden is. Nu, die mogen het geheim kennen van de dichter van Psalm 84. Misschien zegt u, daar sta ik nog voor, dominee. Bent u er echt bekommerd om, als u dat zegt? Is dat uw worsteling? Is dat je gemis? Ga je elke keer zo uit de kerk? Dat je zegt, en daar, ja, daar schort het nou bij mij aan. Buig dan je knieën. En zoek het, het is nog te krijgen hoor. Echt waar. Zoek het in de weg van de genademiddelen. En vraag of de Heere dat je wil leren in je leven. En kinderen Gods in ons midden. Laat dat uw vreugde zijn als u naar Gods huis gaat. Laat dat ook uw stemming uitmaken. Als u uw plaats inneemt in Gods huis, dat dat door genade uw deel geworden is. Dat u een God hebt waar u voor 100% op aan kunt. Die u nooit zal begeven en nooit zal verlaten. Uw zon, uw schild is. Die u tot het einde toe zal bewaren en straks eenmaal eeuwig in zijn gemeenschap op zal nemen. Arme onbekeerden in ons midden, verlaat de tenten der goddeloosheid en kies dan heden wie gij dienen zult. Is de Heere God, volgt hem na. Is Baal God, volgt hem na. Amen.
Wilt gij toch die liefdekeuze in ons aller hart werken, door uw liefde in ons hart uit te storten, zodat wij gaan breken met de zonde en met de wereld en u de Heere gaan zoeken en gaan liefhebben en dienen en gaan vrezen vanuit een oprecht gemoed, wandelend voor uw aangezicht, Heere. En leer ons ook wat dat is, dat kinderlijke vertrouwen in u de Heere, met al onze zonden en ongerechtigheden bij u de Heere terecht te komen, om de genade te mogen ontvangen die er is in Christus Jezus. Gedenk ons zo tezamen het verdere van deze dag en breng ons vanmiddag andermaal weer in uw huis en aanvaard onze dank om Jezus wil. Amen. 12e vers van 73. graag met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.